Gemeente, ik heb voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 16:30 in voor dominee Gea van der Brink. De preek staat in het teken van de Israëlzondag. Aansluitend is een broodmaaltijd met daarna tot 20:00 een preekbespreking, waarbij iedereen, ook gasten, van harte welkom zijn. Volgende week zondag op s'morgens om 10:00 voor te gaan kandidaat J. Kooi en s'middags om 16:30 dominee G.J. van Asperen. Verder wordt u bekendgemaakt dat er woensdag weer een moderame vergadering is. Zaterdag 12 oktober is er weer de gebedskring om 19:00 in de consistorie. Voor alle data geldt Deo Volente. Wat de collecte betreft, de eerste is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk, van harte aanbevolen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we elkaar op Psalm 47, het vierde vers. Zing des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. En wat er verder volgt, Psalm 47, het vierde vers. Stel ons op deze morgen onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. En zingen wij daarna op Psalm 119, het 37e vers. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Hij maakt mij ook verstandig in uw wetten. Psalm 37, Psalm 119, vers 37. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. In de voorbeelden wij gedenken, Leonie en Nienke van der Dool, schippersfamilie, zij mogen vanmorgen zijn met haar dochter in ons midden zijn. En ook aan haar man die aan boord verblijft. Ook verder voorbeeld van de andere zeevarenden en binnenschippers. U weet dat dat economisch heel moeilijk is. Dat gaat evenzeer voor de landbouwsector. We willen ook aan hen gedenken die met ons meeluisteren. Laten wij bidden. Heer, we hebben het zo even gezongen uit Psalm 119. Dat het niet vruchteloos is, te vergeefs, om op uw woord onze hoop te zetten. Dat is niet vruchteloos. Wat is dat een bijzonder iets. Als we dat zo mogen belijden. Omdat uw woord en omdat u zelf door uw woord ons dat belooft en verzekert. En heel uw woord is een onderstreping van die belijdenis. Dat er nooit een jongen of een meisje, een jongere, een oudere, te vergeefs op uw woord zijn hoop heeft gezet. Zijn hoop als het ging over de dingen van dit tijdelijke leven. Maar ook en al meer als wij onze hoop op uw woord, op uw beloftewoord mogen zetten met het oog op onze kostbare ziel. Heel het woord herhaalt het steeds weer. Niet vruchteloos. Niet vruchteloos. Het kan wel aangevochten worden. Zo zal het wel vaak gaan, bestreden worden, beproefd worden. En de golven kunnen soms hoog gaan, maar toch al degenen, jong en oud, die zich door genade aan dat woord van u, aan die belovende God en die beloftevolbrengende God, zich vast mogen klampen. Die kunnen niet beschaamd worden, teleurgesteld worden, want wij hebben een trouwe God. Heren, als we dat bedenken, zo aan het begin van deze dienst, dan komt er zo'n wonderlijk en zo'n heerlijk licht over de prediking te vallen. We houden elkaar maar niet wat bezig, met wat verhalen en met wat theologische of dogmatische gedachten. Maar we mogen hier zitten met de hoop en de verwondering dat dit woord wat straks tot ons komt geen vruchteloos woord is. Het is een vol woord. Het is een levend woord. En een levendmakend woord. En een verlevendigend woord. Het is een krachtig woord. Het is een opwekkend woord. Het is een verootmoedigend woord. En een Godverheerlijkend woord. O Heere, dat woord. Het is onuitputtelijk. Een oceaan. Wij bidden u. Mogen wij vanmorgen dat woord dan ook ontvangen. En laat het dan niet alleen maar zo in ons hoofd klinken en dat wij het volgen en misschien wel met meer of minder instemming het aanhoren. Maar Heer, geef dat nou verder mag gaan. Dat het binnen mag komen in het binnenste van onze ziel. Dat woord wat ons veroordeelt. Dat woord wat ons schuldig stelt. Want wij zitten hier vanmorgen en staan hier vanmorgen als zondaren. Daar is uw woord duidelijk in en eerlijk in. En geef Heer dat dat voor ons ook duidelijk is. En dat wij ook eerlijk worden voor u. Dat is niet makkelijk. Want we willen zo graag overeind blijven. En onszelf handhaven. Maar maak ons eerlijk, Heren. En eerlijke mensen worden kleine mensen. Die worden ootmoedig voor u. En daar wil u werken. Niet in de hoogte, maar wel in de laagte. Gij die degene zijt waarvan Jesaja getuigt, die in het hoge en het verhevene woont en die zeer laag ziet. Op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest en die van mijn woord beeft. En die toch tegelijk, en dat is het wonder van genade, voor dat woord ook eerbiedig buigt en het lief heeft. Want dat woord vertelt niet alleen wie wij zijn, maar ook en nog meer wie u wil zijn. Drie enige God, Vader, die uw Zoon hebt gegeven, Heere Jezus, gij die weg bent gegaan tot in de dood, om een volkomen verlossing en een volkomen verzoening te bewerken. En Heilige Geest, u die dat woord uit Christus wil nemen en het in onze harten brengen, opdat dat woord niet vruchteloos zou zijn, maar een kracht van God tot zaligheid. Heere, wij bidden u voor deze gemeente met alle noden, alle zorgen. We zitten hier, er is van alles gepasseerd de afgelopen week. Noden, spanningen misschien wel, spanningen in gezinnen, met kinderen, misschien wel spanningen in het huwelijk, spanning vanwege het werk. Heer, er kan zoveel zijn en het kan ons zo bezetten en terneerdrukken en ons moe maken en moedeloos. Maar al dan bidden wij u, laat dat woord dan vanmorgen zijn, een woord dat ons opricht. Uw vertroosting, al dat wij door u mogen gesterkt worden, om het kruis dan maar op te nemen en achter u aan te komen. Wie achter mij wil komen, wie heeft het eeuwig gezegd, die nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Maar dan wel, u gaat voorop. Dat is de troost van uw kerk. We hoeven dat kruispad niet alleen te gaan. U gaat voorop. En u wil onder alle leed en bitterheid toch ook uw vertroostingen en uw versterkingen bewijzen. En dan kan het toch soms ook in het grootste verdriet en in bitterheid toch goed zijn. Heren, wij moeten u belijden. Het is vaak ook nodig. Want zodra we maar wat ruimte en wat gemak hebben, dan raken we u zo gauw kwijt en gaan onze eigen weg. Al blijft dan de vorm intact, maar dat ons hart niet meer u aankleeft, maar zo weer kan opgaan in de dingen van hier en nu. Heere, laat vanmorgen uw woord onze harten opheffen en bij u brengen. We bidden u ook voor de noden die we zo even bijzonderlijk hebben genoemd, in de scheepvaart, de binnenvaart. Heer, u weet, het is moeilijk. Grote zorgen. Hoe lang houden we het vol? Als de orders uitblijven, of er tegen prijzen moet worden gewerkt die eigenlijk niet kunnen. Wat een worsteling, Heer. Het water kan zo aan de lippen staan. Wil u uitkomst geven? En een weg banen, al zal dat misschien een hele andere weg zijn dan die wij begeren. Maar geef dan ook die genade om dan toch ook in onbegrepen wegen u te volgen. Israël moest ook een pad gaan wat niet kon, door de zee. En dat is voor ons die erachter staan makkelijk te vertellen. Maar toen ze ervoor stonden, ze wisten geen raad. En toch was dat het pad van volmaakte verlossing. O, geef genade, Heere, om op u te hopen. Opdat ook daar in Psalm 119 bevestigd zou worden. Dat ook in deze dingen wij niet vruchteloos op uw woord onze hoop zouden stellen. Ook in de landbouw, Heere, u weet de noden, de zorgen, het werk, werkgelegenheid, we leggen het alles voor u neer. Als wij niet weten hoe het moet, dan mogen wij opzien tot u. En mogen wij ook leren de lessen die u ons daardoor wil leren, ook als gemeente. Nu we zo economisch in zwaar weer verkeren, wat heeft het ons te zeggen? We kunnen zo druk bezig zijn om te overleven en te repareren. Maar geef dat wij de lessen mogen leren. Anders heeft deze roepstem, want dat is het toch. Dan heeft deze roepstem zijn doel niet bereikt. Maar het leert ons toch wat Paulus ons ook schrijft. Om niet onze hoop te vestigen op de ongestadigheid van de rijkdom. Zo staat het er. Het zijn lessen, heren, onze afgodde economie. Die zo solide leek. Zo sterk. En nu blijkt die afgod te wankelen en om te vallen. O, om nou niet te steunen op het wisselvallige van hier beneden. Maar op dat vaste, dat onveranderlijke, dat eeuwige op u. Heere, laat zo uw woord van morgen een woord mogen zijn voor ons hart. Voor de kinderen, wil u ons helpen dat er ook voor hen, als we ze misschien niet alles kunnen begrijpen, maar dat ze er toch ook wat aan mogen hebben. En dat de vaders en moeders er thuis ook mee verder kunnen gaan. Ook jongeren in hun jonge leven. Wees ook hun leidsman en wij allen. O, doe ons uw stem vanmorgen horen en leven uit genade. Amen. We lezen vanmorgen Gods heilige nog feilbaar woord in de eerste Johannesbrief, derde hoofdstuk van vers 1 tot en met 10. 1 Johannes 3 van vers 1 tot en met 10. Daar lezen wij Gods heilige nog feilbaar woord in 1 Johannes 3. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen God zouden genoemd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien, gelijk hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, die rein is zichzelf, gelijk hij rein is. Een ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En hij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. En geen zonde is in hem. En dan komt het schriftgedeelte van vanmorgen, vers 6 tot en met 9. Een ieder die in hem blijft, die zondigt niet. Een ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, laat u niemand verleiden. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar, herkenbaar. Een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. In mijn eigen gemeente Katwijk ben ik bezig om op volgorde uit de eerste Johannesbrief te preken. Vorige week heb ik ook dit gedeelte in Katwijk behandeld. Het lijkt me goed om dat vanmorgen in uw midden te doen. En we hopen op een zegen over dit woord. Wij gaan zingen met elkaar, Psalm 140... Vers 1, o Heere, verlos mij uit de banden. Vers 7, o Heer, mijn rotssteen en mijn sterkte. En vers 13, de vromen zullen u verhogen. Psalm 140, vers 1, 7 en 13. Gemeente, de tijd waarin Johannes leefde, in die tijd stak een gevaarlijke dwaling de kop op. En dat was de gnostiek. Nou zijn daar meters boeken over geschreven, wat nou die gnostiek was. Maar om het wel eenvoudig te zeggen, het was eigenlijk een mix, een vermenging van christelijk geloof, Joodse mystiek en Griekse wijsbegeerte. Van alles door elkaar zo'n beetje. En het gevaarlijke van die gnostiek die de christelijke gemeenten binnendrong. Mensen die kwamen mee in contact en gingen daar zelf ook verder mee denken. En ook sommige voorgangers die waren daardoor ook mee geïnfecteerd. En dat niet zo heel nadrukkelijk, maar zo heel geleidelijk aan sijpelde dat toch wel de gemeente binnen. Met alle gevaarlijke en schadelijke gevolgen van dien. Kijk, het klonk allemaal heel bijbels wel en bijbelse begrippen, maar soms kregen ongemerkt die begrippen en uitdrukkingen een andere lading. Dan hoor je nog dezelfde woorden, maar ongemerkt ging de boel schuiven. En dat maakt het natuurlijk heel verraderlijk. Dus op het eerste gehoor klonk het nog allemaal heel vertrouwd en bekend, maar ondertussen ging de zaak schuiven. En daarom gaat Johannes in die brieven heel nadrukkelijk in tegen die gnostiek. Hij noemt het wel niet, maar als u weet dat dat een front is waartegen hij schrijft in zijn brieven, dan ga je opeens bepaalde dingen in die brieven beter plaatsen. Bijvoorbeeld, de gnostiek ontkende heel nadrukkelijk dat de Heer Jezus de eeuwige, enig geboren Zoon van God is. U heeft wel een bijzonder voorbeeld. En hij is ook wel zelfs aangenomen tot de Zoon van God. Maar en net wat Jehovah's getuigen leren, niet de eeuwige, enige Zoon van God. Nou, daar gaat Johannes heel nadrukkelijk tegen in. Twee van die teksten, hoofdstuk 2, vers 23. Een ieder die de Zoon loochent. Want dat gebeurt natuurlijk. Nou ga je begrijpen waarom Johannes dat schrijft, hoofdstuk 2, vers 23. En ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. En wie de Zoon belijdt, die heeft ook de Vader. Het ging over de belijdenis van de Zoon. Anders dan lees je daar overheen, dan denk je, nou waarom staat dat daar zo opeens geschreven? Nou, de mensen in die tijd, die snapten precies waarom Johannes dat zo nadrukkelijk even aan de orde stelt. Want dat was in die tijd actueel. Verderop, nog een keer hoofdstuk 4, vers 3. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Heb je weer diezelfde dwaling? Die is niet uit God. Dat is de geest zelfs van de antichrist. Maar goed, vanmorgen gaat het over weer een andere uiting van die gnostiek, van die dwaling. Het was niet alleen maar het zoonschap van Christus, maar ook nog andere dingen speelden in die dwaalleer. Ze leerden dat iedereen die wedergeboren is, ja, die is dan een geestelijk mens en heeft een geestelijke kern, laat ik het nou zomaar zeggen. En ja, dat vleeselijke, een scheiding, je bent geestelijk en niet meer vleeselijk. Ja, ik heb er al een bestaan in het hier en nu, maar eigenlijk heb ik daar niks meer mee te maken. Daar ben ik eigenlijk los van. Die geestelijke kern die zit nog wel gevangen als het ware in een gevangenis van dit lichaam. Maar wat het lichaam verder doet, dit leven hier, daar heb ik eigenlijk niks meer mee te maken. Daar ben ik ook niet verantwoordelijk voor. Dus al leeft je ook in allerlei zonde en verkeerdheid, ja, daar ben ik eigenlijk niet verantwoordelijk. Want mijn geestelijke kern die staat er helemaal niet mee in verband als het ware. Daar heb ik me ook helemaal niet mee te vermoeien. Ik moet alleen maar proberen hoe nou dat nieuwe deel van mij, die goddelijke vonk of hoe ze het ook noemden, hoe dat allemaal nog meer volmaakt kan worden en beter ontplooid kan worden en zo. En trouwens, ze zeiden ook, ja kijk eens, vanuit die tegenstel van vlees en geest, dat lichaam en dat leven hier en nu, dat is zo aangetast en verdorven. Waarom zou je inspannen om dat te gaan verbeteren? Dat wordt toch nooit niks. Bij wijze van spreken, dan ben je bezig om een dode te beschilderen. Dat heeft helemaal geen nut. Nou, als je dat zo hoort, hè, die tegenstelling van vlees en geest, en dan zitten er hier daar wel dingen in die wij wel een beetje herkennen. Die tegenstelling tussen vlees en geest, en ja, dat wij toch nooit beter kunnen worden. We blijven zondaren toch? En dat is nog waar ook. Dus heb je het weer. Oh, waarschijnlijk hebben ze nog gelijk ook. Maar ondertussen gebeurt er wel van alles. En daar gaat Johannes, ook tegen deze dwaling dus. dat ik verantwoordelijk ben voor mijn leven en voor wat ik doe enzovoort. Daar gaat Johannes in de verse van vanmorgen, vers 6 tot en met 9, heel nadrukkelijk op in. Johannes zegt, een christen zijn en ondertussen in de zonde leven, dat kan niet. Dat is een leugen. Nog één keer vers 6. Een ieder die in hem blijft, die zondigt niet. Dan ga je begrijpen waarom hij dat zo kras en opdrukkelijk schrijft. En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien. Dan kun je jezelf wel hoogverlichte christen noemen. Die het goddelijke licht heeft gezien, zoals ze dat allemaal zo riepen. Maar dan moet ik je zeggen, zegt Johannes, dan heb je hem nooit gezien. Dan ken je God niet. En ieder die in hem blijft, die in Christus blijft, die zondigt niet. Nou, is dat zo? Ieder die in hem blijft, iemand die door een waar geloof aan Christus verbonden is, die zondigt niet meer. Is dat zo? Johannes kan dat wel schrijven. Die zondigt niet. Nee, Johannes bedoelt niet dat iemand die de Heere lief heeft nooit meer zondigt. Op de klankaf zou je dat bijna zo dan in gaan vullen. Die zondigt niet. Hij bedoelt niet, dan zondig je nooit meer. Dat bedoelt hij niet. Want als u kijkt naar het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 1 vers 10, dan zegt hij heel nadrukkelijk. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, dan maken wij hem tot een leugenaar. Wie zegt dat hij niet zondigt, die liegt. Dus hij bedoelt met dat woord van vanmorgen niet van iemand die kan een christen zijn en dat hij dan nooit meer zondigt. Nee, de zonde die blijft er wel. Maar wat bedoelt hij dan wel? Maar het is zo letterlijk. Nee, die zondigt niet. Wat wil hij dan zeggen? Terwijl hij toch tegelijkertijd zegt, we blijven wel zondaren. Ook hebben we de Heer leren kennen. Hoe zit dat dan? Nou, Calvijn die zegt bij deze tekst een mooie opmerking. Hij zegt, een christen die wordt genoemd naar het deel wat in hem regeert. Wat in hem de overhand heeft. Als we de Heer hebben leren kennen, dan staat die oude mens en die nieuwe mens. Ja, meneer Calvijn, als het goed is, heeft dan toch dat nieuwe deel, dat wat God gegeven heeft, dat heeft de overhand. Een christen is niet helemaal verlost van de zonde, hij is niet zondeloos. Maar hij zit niet meer onder de heerschappij van de zonde. De zonde heeft niet meer in zijn leven voor het zeggen. Om een simpel voorbeeld duidelijk te maken, de zonde is niet meer een vriend voor wie ik de deuren wijd open zet, hartelijk welkom, fijn dat je er bent. Nee, de zonde is niet meer een vriend die ik met vreugde ontvang, maar het is als daar een inbreker, iemand die wel binnenkomt, maar tegen mijn zin, ongewenst en ongewild en ongezocht. Een christen is nog niet helemaal verlost van de zonde, maar hij is niet meer onder de regering, de macht van de zonde. Johannes 6, vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Bij een christen heeft niet meer de zonde het voor het zeggen, zegt Paulus daar in Romeinen 6, vers 14, maar de genade. De kanttekening bij Romeinen 6 vers 14 is wel heel leerzaam. De kanttekening bij Romeinen 6 vers 14, daar staat, de Heere geeft door zijn geest de kracht om de zonde met haar begeerte tegen te staan. En staat er zelfs nog achter, te overwinnen. Kanttekening bij Romeinen 6 vers 14. De Heere geeft door zijn geest de kracht om de zonde met haar begeerte tegen te staan en te overwinnen. En ja, dat is wat Johannes vanmorgen hier in vers 6 bedoelt te zeggen. Een ieder die in hem blijft, zondigt niet. De zonde is helaas nog niet uit mijn leven verdwenen. Terwijl het waar was. Niet verdwenen. Maar als ik mag leven uit Christus, die in hem blijft, hè, zoals vers 6 begint, die in hem blijft, die mag leven uit Christus. Als ik hem gedurig smeek om zijn hulp en om zijn kracht en om zijn bijstand en zijn bewaring, dan is toch de macht van de zonde in beginsel gebroken. De zonde zit niet meer op de troon, maar die kan nog rondspoken als een ongewenste vijand. kanttekening bij dit vers. Kunt u ook nog nakijken als u de Statenvertaling bij u hebt. Bij dit vers, de kanttekening. Daar staat, die in hem blijft zondigt niet, die laat de zonde over zich niet heersen. Nee, niet in eigen kracht. Dat Johannes zegt, als ik maar even een heel eenvoudig Holland zeg, maar nou stroop je mannen maar op en dan gaan we dan en strijden tegen de zonde. Zie dat je het onder de duim krijgt. Niet in eigen kracht. Daar ben je, hoop ik, wel achtergekomen. Met schaamte en met verdriet. Dat ik uit mezelf te zwak ben om de zonde te overwinnen en zelfs mijn eigen zondige hart tegen het. Ik ben uit mezelf zo zwak dat ik vanuit mezelf de kleinste zonde nog niet kan overwinnen. En u weet allemaal uit eigen ervaring dat het waar is. Een ander moet van iets zeggen, nou is dat nou zo'n punt om daarmee te worstelen. Ik ken een jongen in mijn gemeente en die zit met de voetbal. Als er een grote wedstrijd is, hij zegt, het is voor mij zo'n worsteling om daar niet te kijken. Ja, voetbal zegt mij niks, ik kan dat helemaal niet volgen, dat dat nou zo'n strijd is. Maar dan zie je maar weer, wat voor de ene geweldige verzoeking kan zijn, hoe voor de ander geen strijd kan zijn, maar zelfs iedereen hier vanmorgen, met deze erbij. Zijn eigen strijd, zijn eigen, en je voelt gewoon, er zijn bepaalde dingen en die zijn zo sterk. Een ander die zou zeggen, is dat nou zo'n strijd? Maar iedereen heeft iets in zijn leven, een bepaalde zondestrijd waarvan je voelt, op eigen krachten kan ik dat niet overwinnen. Het gebeurt, het lukt me misschien een paar keer, maar iedere keer weer val ik terug. Blijkt toch iedere keer dat dat boze, dat verkeerde zo sterk is. John Newton die zegt in een brief aan zijn vriend, hij zegt, ik ben als een stad zonder muren en zonder poort waar alle kwaad zomaar vrij in en uit kan gaan. Maar daarmee is niet alles gezegd. Al moet je dus zeggen, ja, die strijd tegen de zonde, dat is niet een kwestie van nou in eigen kracht gaan we. Het is even, natuurlijk niet vanzelf, met veel inspanning, maar je gaat wel langzaam ontvorderen. Dat bedoelt hij niet. Waar begint het mee? Vers 6, kijk nog eens een keer. Die in hem blijft. Hij zet daar maar een streep onder, want dat is de sleutel. Niet wie goed zijn best doet in de eerste plaats, nee, wie in hem blijft. Dat is het beeld van die wijnstok. En die rank. Hè, die rank als die daar zomaar op de grond ligt. Dor en bruin, krom getrokken, onvruchtbaar. Die kan geen vruchten voortbrengen. Maar als nou die landman komt. En die raapt daar zo die afgeknapte wijnrank op. En die plant hem in die wijnstok. Zo'n inkeping. En hij gaat hem inenten. Wat gaat er dan gebeuren? Na verloop van tijd gaat die levenskracht en dat levenssap van die wijnstok gaat trekken door die dorre, kromgetrokken rank. En dan gaat die dorre, onvruchtbare rank, oh wat een wonder, die gaat vruchten voortbrengen. Terwijl je eigenlijk had gedacht, gooi het maar aan de kant, want dat wordt nooit meer wat. Nee, in zichzelf inderdaad wordt het nooit wat, maar die in hem blijft, staat hier vanmorgen. Die in hem blijft. Als wij in Christus blijven, als wij met onze verlorenheid en met onze schuld en met onze zwakheid gedurig tot hem vluchten, onder hem geholpen te worden, gesterkt te worden en bewaard te worden. Al zucht ik onder de verdorvenheid van mijn eigen hart, Paulus die dat, wie zal mij verlossen? Dan klinkt die bekende roep uit Romeinen 7, hè? Ik ellendige mens, kind van God, maar die nog zo, zegt hij, maar oh, die verkeerde zonde maakt, die zo tekeer kan gaan. Dan zegt hij, wie zal mij verlossen? Dat klinkt niet uit de wanhoop. Het is niet zo dat dat voor hem nog een vraagteken is. Het is geen kreet uit wanhoop, wel een roep uit verootmoediging. Maar hij weet dat er een is die hem inderdaad verlost heeft en verlossen zal. Als hij zegt, wie zal mij verlossen? Dan weet je goed dat er één is die het gedaan heeft en die het nog doet en die het volkomen doen zal. Hij is gekomen om die helse zonde, macht en de kracht van het verderf te breken. Gemeente, Christus is niet alleen gekomen om de zonde schuld te verzoenen, dat ook, om de zonde schuld te verzoenen, maar hij is ook gekomen om de zonde macht, dat is wat anders, hè? Zonde schuld, zonde macht, de schuld van de zonde weg te nemen, maar ook de macht van de zonde te overwinnen. En wie nou vanmorgen, als een hulpeloze, als een verliezer, Heer, ik heb van de week weer zo vaak een nederlaag geleden. Ik moet me zo schamen voor u. Of niet? Of niet? Heb je je van de week als geschaamd voor God? Heer, wie ben ik nou voor u? Wat zit er in mijn hart en wat is nou mijn leven? Of kon je heel de week redelijk tevreden zijn over jezelf? Ik ga u geen schuldgevoel aanpraten. Maar ik hoop dat God je wel zo eerlijk maakt tijdens de dominee. Dat hoef je niet eens te zeggen. Het is waar. Want mijn eigen hart en mijn eigen gewetenheid is zo. Dat je s'avonds je knieën buigt voor je bed. En dat je je schaamt voor God. Dat is goed. Niet moedeloos. Wel verootmoedigd. Hadden we daar maar wat meer van. Maar niet dan. Juist omdat je er meer en meer achter komt. Heer, toen die pas in mijn leven kwam, was ik zo optimistisch. Toen dacht ik me, nou ga ik het anders doen. Dan ga ik het beter doen. Het gaat ook niet vanzelf, maar langzamerhand. En dan, wat die John Newton zei. Het was die oud geworden. Mijn hart is als een stad zonder muur en poort. Het gaat er zomaar, Maar Heer, nou hoor ik. Dat er bij u hulp is. En bij u kracht is. Heren, dat parmantige spreken, nou ik zei het niet, maar ik dacht het misschien wel, dat ben ik kwijtgeraakt door schade en schande. Een christen wordt meer en meer verootmoedigd, hè. Hij raakt meer en meer teleurgesteld in zichzelf. Dat is goed, omdat je wel meer en meer op God zou hopen en op God zou bouwen. Zijn hulp en zijn bewaring en zijn geest en zijn genade zou inroepen. Door zijn kracht. En dan kan het toch. Die zondigt niet. Dat staat er dan toch. En zegt ja. In zijn kracht. Dat zei die kanttekening ook weer bij Romeinen 6 vers 14. De Heere geeft door zijn geest de kracht. Door zijn geest. De kracht. Om de zonde met haar begeerte tegen te staan. En te overwinnen. Nou ziende. Op Christus. Die in hem blijft. En op de geest. Ja, dan kan Johannes het toch vrijmoedig schrijven in vers 6. En dan laten we toch staan vanmorgen. Die in hem blijft, die zondigt niet. Hoe ziet zo'n christenleven er dan uit? Van dat in hem blijven, hè? En dat niet zondigen. Dat zijn als het ware twee karakteriseringen van een christenleven. In hem blijven, niet zondigen. Twee typeringen van het christenleven. Zeggen ja goed, dat zijn zo algemene termen. Maar hoe ziet dat er dan concreet uit? In hem blijven. Niet zondigen. Nou, ik kan het vanmorgen niet beter zeggen dan met artikel 29. Van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar zie je als het ware in een paar zinnen wat Johannes hier in vers 6 bedoelt. Ik lees u een paar zinnen voor uit artikel 29. U moet vanmiddag voor u thuis maar eens nalezen. Er staat, dat vond ik wel heel verrassend, in artikel 29, een christen en een niet-christen, of een schijn-christen, er staat zelfs, die zijn heel gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Zeer licht, staat er in het Oud-Hollands. Die zijn makkelijk te onderscheiden. Waaraan is dan een christen te herkennen? Nou, artikel 29. Ze hebben de enige zaligmaker, Jezus Christus, aangenomen. Dat is het eerste, die in hem blijft. Dat gaat voorop. Maar dan komt er nog meer. Ze vluchten voor de zonde, zo staat het daar, artikel 29. Ze vluchten voor de zonde. Doe je dat? Want wat lezen we nou? Nou, de praktijk. Ze vluchten voor, daar kun je christen aan herkennen, die zoekt de zonde niet op. Die haalt de zonde niet in huis. En die probeert het niet met kromme redeneringen goed te praten. Ze vluchten voor de zonde. En staat erachter. En ze jagen. Spannen zich in. Hebben zich daarop gericht. Ze jagen naar de gerechtigheid. Artikel 29 gaat nog verder. Ze hebben God en de naaste lief. Ze wijken niet af, staat er. Nog ter rechter, nog ter linkerhand. En ze kruisigen hun vlees. Met zijn werken. Dat is een christenleven. Van dat in hem blijven en dat niet zondigen. Nou, daar heb je het zo in een paar zinnen. Ze wijken niet af, de rechter nog, de linkerhand, ze kruisen op het leven met zijn werken. Ik ben heel blij en dankbaar dat Guido de Bray daar geen punt heeft gezet. Want anders ben ik wel moedeloos als dit nou een christenleven is en ik leg mijn eigen leven ernaast, van de afgelopen week alleen al. Ze vluchten voor de zonde, hebben God en de naaste lief, wijken niet af, geen millimeter, ter linker nog ter rechter. Wat was er van de week toch vaak een afwijken? Ter linker, ter rechterzijde. Vlees kruisigen, ik heb mijn vlees veel te lief. Dan weet je, gaat hij nog verder? Artikel 29. Alzo nochtans niet alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij. Giel de Bray is wel heel eerlijk en ook heel pastoraal, laat ik het zo maar zeggen. Hij wist wel heel goed wie ook een gelovige is en blijft. Alzo nochtans niet alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij. Maar ze strijden daartegen. Staat erachter. Ze strijden daartegen door de geest al de dagen van hun leven. Ze zeggen niet, ja, zo zijn we nou eenmaal en zo. Nee, nee. Ze strijden daartegen door de geest. Niet af en toe, al de dagen van hun leven. En nou staat er nog iets. En ze nemen gedurig een toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van Christus. Er hebben die twee kanten. Ze strijden daartegen en ze nemen de toevlucht tot het bloed. Waarom? Omdat ik weer vergeving nodig heb. Ik neem weer de toevlucht tot het bloed. Tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van Christus. Nou, ik sta hier verder niet meer bij stil. Maar hier zie je in artikel 29. Als daar een portret van wat in vers 6 staat. Die in hem blijft, zondigt niet. Nou, vanmorgen. Herkennen wij nou iets van artikel 29? Wat ik net zo even een beetje aanstipte. Christus aannemen. Dat is het eerste, hè? Want maak eerst de bomen goed. En daar zijn vruchten. Ik moet eerst tot Christus komen. Met al mijn schuld. En met al mijn verlorenheid. Al mijn verkeerdheid. Andere toevlucht heb ik geen. Hulploos kom ik tot u vlien. Deed je dat van de week? Deed je dat? Had je van de week zo'n behoefte, ook al ben je maar 12 jaar of 17 of weet ik hoe oud je bent. Had je nou van de week, juist met jezelf, oh wie ben ik. Had je nou een behoefte om tot Christus te vluchten? Eerlijk antwoord geven hoor aan jezelf. Want ik kan niet vanmorgen wel mooie zinnetjes uitspreken. Maar wat heb je eraan als je het niet doet? Zoals Guido de Bray heeft, ze nemen gestadig de toevlucht tot het bloed, de dood. Had je er nou van de week behoefte aan? Ik vraag niet of je deze week volmaakt bent geweest. Dat hoef ik je eens te vragen. Maar had je nou wel vanwege al je schuld en vanwege al je misstappen zo'n behoefte om tot hem te vluchten, om verzoening, reiniging, kracht, sterkte, bewaring. En als je dan moet zeggen, ja, als ik artikel 29 zou horen, niet vers 6, die in hem blijft, zondigt niet. Ja, als ik daar mijn leven naast, dan misschien moet je vanmorgen wel zeggen, ja, maar het lijkt er nog helemaal niet op. Het lijkt er nog helemaal niet op. Nou, hoe dan verder? Hoe dan verder? Als ik dacht, nee, het klinkt wel mooi, maar ik moet eerlijk zijn voor mezelf. Het lijkt er niet op bij mij. En dan? Nou, we hopen dat het misschien nog eens een keer anders gaat worden. Dat moet u maar niet doen. Het wordt niet anders door te hopen dat het nog eens beter wordt. Geloof je dat nou nog steeds? Dat je het ooit nog eens beter gaat doen? Heb je zo weinig zelfkennis Dat je denkt dat je nog eens een keer wat ernstiger wordt, wat serieuzer wordt, door een keer wat meer de zonde aan gaat pakken, dat je nog eens een keer wat meer verlangen gaat krijgen, weet ik veel wat. Gemeente, het wordt met ons niet anders door te hopen dat het misschien nog eens een keer. Geef dat maar op, hoor. Het wordt maar op één manier anders. Wat Peter zegt in Handelingen 2, geloof in de Heer Jezus Christus. Toen die mannen zeiden, wat moeten we doen om zalig te worden? Toen zei niet, nou, we hopen dat het nog eens een keer beter wordt. Peter zei, geloof in de Heer Jezus Christus. Om het met artikel 29 nog één keer te zeggen, vlucht tot Christus. Neem gestadig, gedurig, steeds weer de toevlucht tot zijn bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van Christus. Hij maakt alles nieuw. Hij is het die de dode levend maakt, die de onvruchtbare vruchtbaar maakt en die een verkeerde vernieuwt. Dat leven van Johannes 3 vers 6, die zondigt niet. Die laat de zonde over zich niet heersen. Dan gaan we verder kijken, vers 6. Er staat achter, een ieder die zondigt, gaat vers 6 verder, een ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien en die heeft hem niet gekend. Een ieder die zondigt, dan hier in de betekenis, iemand die moedwillig de zonde opzoekt en die de zonde vasthoudt en daarin doorgaat, die daar geen berouw over heeft, die daar niet tegen wil strijden en die zich daar niet van wenst te bekeren, die daar geen berouw over heeft en die zich daarvoor niet verootmoedigt voor God, dat is iemand die zondigt. Die gnostieken, weet u nog, die zeiden, ja, iemand die kan Christus aan onder zijn zondigen, maar dan heeft hij voor des geen verantwoordelijkheid voor. Dat zal toch niet anders worden met dat vlees, maar daar hoef je verder ook niet meer mee te bemoeien. Nou, Johannes weerspreekt dat hier. Hij zegt, iemand die een slordig en een werelds leven leidt, zondigen. Iemand die niet strijdt, en die zich niet bekeert, en daarmee tot de Here vlucht. Die laat duidelijk zien dat hij hem niet kent. Hè? Die heeft hem niet gezien en die heeft hem niet gekend. Want als iemand toch, als we de Heere lief hebben, dan gaan we iets zien van zijn zuiverheid. Van zijn heiligheid, van zijn heerlijkheid. En in dat heerlijke licht van ons heiligheid en zuiverheid gaan we dat tegenover zien. De zonde is een smerigheid, is een afzichtelijkheid, is een afstotelijkheid. Dan kan ik dat toch niet vasthouden. Die krijgt een afschuw van al dat verkeerde en dat kwade. En daarom, als Christus en de zonde niet samen kunnen gaan, dan kan ook een christen en de zonde niet samen gaan. Gemeente, wat is nou je grootste verlangen? En wat is nou je diepste begeerte? Waar bid je nou het meest om? O zoon, maak mij uw beeld gelijk. Zoals dat zondagsschoolversie het eenvoudig zegt. Ik wens te zijn als Jezus. Ik vraag niet of ik ben. Dat is je verlangen. En maak je dat verlangen hem bekend. O zoon, maak mij uw beeld gelijk. Heer, al dat verkeerde, al dat vuil en dat mijn ziel zo bezoedelt en besmeurt en waardoor ik eigenlijk u niet onder ogen durf te komen. Heer, verlos me dan. Was mij. Reinig mij. Genees mij. We gaan verder. In vers 7, 8 en 9. Daar wordt eigenlijk wat er in vers 6 staat in verschillende bewoordingen nog een keer herhaald. Een paar dingen stip ik maar aan. In vers 6 staat, een ieder die in hem blijft, zondigt niet. Vers 6. Nou, naar vers 9, ik grijp even vooruit, daar staat eigenlijk hetzelfde. Vers 9. Een ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Zo was vers 6. Die zondigt niet. Die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem. Maar vers 9, als je verder leest, gaat het zo nog een stap verder. En er staat achter, en hij kan niet zondigen. Hij zegt niet alleen, die doet de zonde niet. Nee, die kan ook niet zondigen. Dat is nog een stap verder. Dan wat er in vers 6 staat, daar stond, die zondigt niet. En vers 9 staat er nog zelfs achter, en die kan ook niet eens zondigen. Want hij is uit God geboren, staat er. Nou, gemeente, laten we maar eerlijk zijn. Dat klinkt ons wel heel gewaagd in de oren. Als je zegt, die zondigt niet. Nou, dat moet je al een beetje uitleggen, want anders zeg je, nou, maar dan gaat nog een stap verder. En hij kan niet eens zondigen. Dan gaat nog een stap verder. Het is dat het in de Bijbel staat. Je kijkt nog eens een keer. Ja, inderdaad, het staat er echt wel zo. Maar het is dat in de Bijbel staat. Anders zou je zeggen, ja, maar dat klopt niet. Die kan niet zondigen. Ik zei het vorige week in Katwijk. Ik zei, eigenlijk vinden wij die Johannesbrief best wel een beetje een lastige brief. Er staan allemaal teksten in dit vers 6. Dat vinden wij toch al wat vreemd en gewaagd in de oren. Die zondigt niet. En nou hier in vers 9 een keer. En die kan niet zondigen. Het klinkt dus allemaal zo, ja, zo onbekend in de oren. Zo heel anders dan we vaak gewend zijn. Zo met elkaar te zeggen. In de preek halen we al vaak teksten aan uit de Romeinenbrief. En vooral dan natuurlijk hoofdstuk 7. En de Galatenbrief. Ja, die teksten uit die brieven. Maar ik naar mezelf toe ook. We halen eigenlijk weinig in de preken teksten uit de Johannesbrief aan. U zit hier al jaren zo te luisteren. Ik durf wel te stellen dat er in de preken heel weinig teksten uit de Johannesbrieven worden geciteerd. De Romeinenbrief en de Galatenbrief. Ik denk dat er geen preek voorbij gaat of er klinkt wel iets uit de Romeinenbrief. Maar wanneer wordt er eigenlijk een tekst van ons in een preek zo aangehaald? Dat geldt ook voor mij uit de Johannesbrieven. He, als we horen, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ja, dat is het. Ja, natuurlijk. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Herkenbaar. Maar als je opeens hoort, die zondigt niet en die kan niet zondigen. Ja, dan voelen we ons wat ongemakkelijk bij. Ja, het staat wel in de Bijbel, maar we zitten eigenlijk een beetje zo met die Johannesbrief wat te tobben. Van ja, maar hoe zit dat nou? Kijk, mensen die van Romeinen 7 niet willen horen, ik ellendig mens, hè, en het vlees begeert tegen de geest. Mensen die daar niet van willen weten, zeggen ja, maar dat klopt niet. En dat is waar hoor, het is waar. Romeinen 7 is ook een werkelijkheid. Als mensen van Romeinen 7 niet willen weten, is er inderdaad reden om bezorgd te zijn. Maar als mensen nou van Johannes 3 vers 6 tot en met 9... niet willen weten, evenzeer reden om bezorgd te zijn. We mogen natuurlijk niet de tekst een verschillend gewicht gaan geven. Misschien is het wel goed dat mensen die vooral aandacht hebben voor die Romeinenbrief zich laten corrigeren vanuit de Johannesbrief. En misschien mensen die zich wat meer thuisgehouden voelen bij de Johannesbrief, dat die zich laten corrigeren vanuit die Romeinenbrief. Dan heb je als het ware het evenwicht. Wat Guido de Bres zei, niet afwijken nog de rechter, nog de linkerzijde. Wij moeten bereid zijn, gemeente, dat is best een hele oefening, om niet een selectie uit Gods woord aan te nemen, maar het hele woord van God. Welke tekst het ook is, of het nou Romeinen 3 is, of Romeinen 7 of Johannes 3. En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet, vers 9, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Ja, zegt iemand, dat kan er nou wel staan. Hij kan niet zondigen. Maar heren, dat is toch onmogelijk? Dat kan hier wel staan, maar dat is toch onmogelijk? Ik ervaar bij mezelf juist zo'n tegenovergestelde van vers 9. Ik kan alleen maar zondigen. Er gaat geen dag voorbij of talloze malen. En hoeveel zal ik nog niet eens beseffen en voelen? Ik zie vaak nog maar het topje van de ijsberg van mijn verdorvenheid en van mijn schuld. En als ik dan hier vanmorgen hoor, wat is nou iemand die God lief heeft, ja, die kan niet zondigen. Ja, deze tekst vers 9 maakt mij moedeloos als dit een christenleven is. En ik leg dan mijn eigen leven ernaast. Waar moet ik dan blijven? Ben ik dan wel een christen? Ja, maar wie zou er wel een christen kunnen zijn? Vers 6, die zondigt niet. Vers 9, die kan niet zondigen. Moeilijke tekst, hè? Ik kan me voorstellen dat je ervan schrikt en dat je misschien wel moedeloos wordt. Ja, als dat de norm is, die zondigt niet en die kan niet zondigen. En dan ik, met mijn leven en met mijn hart, met mijn lusten en met mijn verkeerde motieven en ga maar door, ga maar door. Gemeenten moeten oppassen dat we niet denken, ja, wat er zo vanmorgen staat in hoofdstuk 3, dat klinkt allemaal natuurlijk wel heel mooi en dat staat in de Bijbel, maar ja, dat is voor mij toch onbereikbaar. Dat is voor mij toch onbereikbaar, dus ja, daar hoef ik me dan verder niet mee bezig te houden. U voelt wel, zo mogen we natuurlijk met Gods woord niet omgaan. Het is onbereikbaar, dus dat moet dan maar, of voorlopig onbereikbaar, dat mag ik nu maar even laten liggen. Dat kan natuurlijk niet. Laten we nou eens beginnen met de vraag, zou je het willen? Ik ga vanmorgen niet vragen, hoe ver ben je gekomen? Maar ik mag wel vragen, zou je het willen? Die kan niet zonder. Zou je het willen? Is dat nou iets wat je zo verlangt, Heere, zou dat kunnen? Ik ben het zo moe. Ik ben het zo moe. Ik ben mezelf moe. En ik ben deze ellendige wereld die stijf staat van alle slechtheid en zonde. Ik ben deze wereld zo moe. En ik ben de zonde zo moe. Ben je het nou zo moe geworden? Heer, kom bij mezelf alleen maar zonde en zondige tegen. Het houdt maar niet op. Wat die John Newton schreef, ik herken het zo. Als een stad zonder muren, zonder poort, het gaat zomaar erin en eruit. Ik kan zo bedroefd zijn over mezelf. Wie ben ik nou voor u? En wie ben ik nou voor mijn naaste? Die wet van morgen. Ga je toch lief hebben de Heer, uw God en uw naaste als uzelf. Nou, die ene tekst, ik kan toch door de grond zakken. Als ik die tekst eerlijk toepas, waar moet ik blijven? Hier dan, nou die teksten van morgen. Weet je wat je nou eens moet doen? Als je nou hier zo mee vastloopt, hè. En denk dat het niet verkeerd is, hoor. Niet verkeerd als je met deze teksten vastloopt. Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je maar hetzelfde doen wat Hiskia deed. Die kreeg ook een brief. Een hele andere situatie, ga ik verder niet op in. Die kreeg ook een brief, Hiskia, van Sanerib. En hij liep er zo mee vast, hè. Wat moet ik hiermee, Heere, deze brief van Johannes? Ik weet hier geen raad mee. Weet je wat hij deed? Hij legde die brief voor de Heere neer. Leg er maar die brief straks, als hij thuis komt, voor de Heere neer. Los nou je nood en je verlegenheid niet op door zomaar die teksten dan maar over te slaan. Daar help je jezelf niet mee, hè. Niet overslaan. Heren, wat moet ik nou met Johannes 3, vers 6 tot en met 9, die zondigt niet en die kan niet zondigen. Heren, wat moet ik met dit woord? En dan mag ik je beloven, dan zal de Heer antwoord geven. Ik moet zelfs anders zeggen, hij heeft al antwoord gegeven. Hij heeft al antwoord. Als iemand zegt, maar hoe moet ik nou? Heer, wat moet ik? De Heer heeft al een antwoord gegeven. Ezechiël 36. Voor mensen die vastlopen met deze teksten, staat een antwoord in Ezechiël 36. Ik zal uw stenen hard wegnemen, uw vlees hard geven. En dan gaat nog verder. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En nou komt het wat Johannes bedoelt. En ik zal maken dat gij in mijn wegen zult wandelen. Niet zondigen. Dan kun je ook niet meer zondigen. En ik zal maken dat ze in mijn wegen zullen wandelen. En mijn geboden zullen bewaren. En mijn inzettingen zullen doen. Beloft de Heer. Ik zal. Aan iemand die vanmorgen zo verdrietig is, omdat hij zo vastloopt en zo zijn tekorten voelt, zijn schuld voor God. Maar hij zegt, de Heer, kom nou bij mij. Ik zal maken. Zo staat het, hè, in Ezechiël 36. Ik zal. Niet meer nog, kleine letter. Want dan loop je zo vast aan alle kanten. Artikel 29, niet zonder grote zwakheid, hè. Maar ik zal, met een hoofdletter. Ik zal maken. Heren, ik kan het niet en bij mij is het niet. Maar nou hoor ik dat het uw werk is. Dat u zegt, en ik zal maken. Dat ze in mijn wegen zullen wandelen. O, wie zo door Johannes 3 vers 9 wordt uitgedreven tot die genade troon van God. Omdat je het zo begeert wat hier staat. En het lijkt me wel zo, Heer, dat is zalig, nooit meer zondigen. Heer, dan hoor je dat u belooft in Ezechiël 36, ik zal maken dat zij in mijn wegen zullen wandelen, mijn inzettingen zullen bewaren en mijn geboden zullen doen. Heer, het is toch uw werk, dan leg ik me voor u neer. Dat u dan uw werk in mij werken zal. zal die doen? Moet dat nog vragen? Wie zal als een smekeling met Johannes 3 en met Ezechiël 36, met die twee woorden, bij God terechtkomt? En mag het even heel eenvoudig en niet zo weg te slaan is. Omdat het er niet zomaar iets, maar dat is zo de nood van je ziel en de begeerte van je ziel. En nou ziet Tammer eens wat God doen zal, dan zal hij het zo heerlijk maken. Dan wordt het anders. Dan zegt de catechismus in vraag 115, nou worden wij naar het evenbeeld van God, hoe langer, hoe meer. Ja, ja, dan zit daar toch iets, dat blijft niet hetzelfde. Calvijn dat de Heilige Geest is geen werkeloze geest. Dat is niet iets zweverigs en verder merk je er niks van. Nee, nee. Vraag 115. Daar staat, en dat wij naar het evenbeeld van God, hoe langer, hoe meer vernieuwd worden. Dan wordt het anders door zijn genade en kracht. Hier vers 7, kijk nou even naar vers 7 nog, heel kort, de tijd gaat door. Die de rechtvaardigheid doet. Die de rechtvaardigheid doet, dat is dat leven, die de rechtvaardigheid doet. Niet zondigen. Nou, wat houdt dat in? Dan doe je de rechtvaardigheid. Wat is dat? Kanttekening. Een godzalig en rechtvaardig leven leiden. Rechtvaardigheid doen. En zich in alle goede werken bevlijtigen en oefenen. Niet parmant, maar zo vanuit de zegel 36. Vanuit de zegel 36. Oh, dat woord. En daarmee steeds, o Heere, elke keer weer. Van dag tot dag, van uur tot uur, van moment tot moment. Als u me loslaat, als u me niet helpt, ik val, ik ben nergens. David Petrus, wees gewaarschuwd. Word nou nooit wat zelfverzekerd en denken, nou kijk, wij eens even verder. Die twee voorbeelden waarschuwen ons ervoor om altijd ootmoedig, altijd afhankelijk te blijven, maar dan toch... Dan gaat de Heer het toch geven, een godzalig en rechtvaardig leven leiden, zegt die kanttekening, en zich in alle goede werken bevlijten en oefenen. De rechtvaardigheid doen. En dan staat er nog achter in vers 7, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Nou, daar heb je het, hè? O zoon, maak mij uw beeld gelijk, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Dat naar dat evenbeeld van God vernieuwd worden, rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. O, door genade, door het gebed, door zijn geest en door het woord. Dat woord is het middel, hoor. Onze gebeden en dat woord. Als een zaad in onze kracht, dan gaat de Heer, ja niet in één keer, maar toch, dan gaat de Heer die ziel vernieuwen. Van dag tot dag na zijn evenbeeld herscheppen. En dan nog één tekst. Ik zou zeggen, de laatste, dat is nog een troostwoord, het laatste. Een troostwoord, een troostgrond, een troostbron. Vers 8, iets uit vers 8. Vers 8, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Omdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Daar komt alles vandaan, heel hoofdstuk 3. Hier heb je de bron, zei ik. Waar komt het nou uit voort? Uit Christus. De Zoon van God. Hij is geopenbaard naar deze wereld gekomen. Hij heeft zich bekend gemaakt. Met welke bedoeling? Nou zegt hij, om de werken van de duivel te verbreken. Daarom is hij in die kerstnacht naar deze wereld gekomen. En daarom wil hij bij je komen in jouw hart, in jouw leven, uw leven. Omdat hij streept eronder. Opdat hij de werken des duivels, hier, daar moet je ze zoeken, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Heere, al mijn hart, het zit stampvol met werken van de duivel. Mijn boosheid, mijn onwilligheid, mijn onbekeerlijkheid, mijn onverschilligheid. Heere, het is mij te sterk, maar u bent toch gekomen. Hier vers 8. Om de werken van de duivel te verbreken. Heer, het gaat mijn kracht naar boven. Maar ik mag toch dan een beroep doen op uw hulp. En op uw goddelijke, onoverwinnelijke macht. Heer, dat zondige hart, die zondige begeerte. Er was een moeder. Ze heeft mezelf verteld. En die liep er zo mee vast, hè, dat ze maar nooit voor de Heere kon zijn wie ze verlangde te zijn. Ze was er zo verdrietig en zo beschaamd over. En ze had een heel gezin. En dat gezin woog haar. Die Kinderen moesten behouden worden. Daar was ze mee bezet. Daar liep ze mee te sjouwen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook ter kinderen. En ze zei, toen ben ik dus uitgesnikt voor God. In mijn slaapkamer. Toen heb ik gezegd, Heer, u bent toch gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Heer, ik kan het niet in mijn eigen hart en ik kan het niet bij mijn kinderen. Nou, je komt erachter, hè. Maar je kinderen ook niet. Je ziet ze gaan. En je praat en je doet. En het lukt niet, hè. Ze zei, Heer, het lukt niet bij mezelf. En ik kan het ook niet bij mijn kinderen. Maar het is toch uw werk. U bent toch gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Heer, doe bij mij. En doe bij mijn kinderen. En ze mocht vertellen. Dat de Heer dat gebed ook heeft verhoord. Bij haar. En bij de kinderen. Het is niet zonder strijd gegaan. Niet zonder worstelingen. Niet zonder tranen. Maar ze bleef maar steeds met die zaken de Heere aanlopen. En de Heere heeft zijn woord bevestigd. We zongen in Psalm 119. Dat ik niet vruchteloos op uw woord mijn hoop moest zetten. Het heeft haar wel dag en nacht aan Gods genade troon verbonden. Maar ze heeft meer gekregen dan ze ooit had durven hopen. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard. Heere, het is toch uw werk. Opdat Hij, staat daar nou een streep onder. Opdat Hij de werken des duivels verbreken zal. Ach Heere, daar kom ik tot u. In mijn gebondenheid. Misschien zie ik je vanmorgen, Heer. Met een zonde macht in je leven. Zo sterk. Drank verslaafd. Porno verslaafd. Werk verslaafd. Mode verslaafd. Internet verslaafd. Genot verslaafd. Luxe verslaafd. En ga maar door en ga maar door. Hè. Het is zo'n macht. Hè. Het is zo'n macht. En ik ben zo zwak. Dan toch Romeinen 7. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Maar nou dat andere woord er dan naast leggen. 1 Johannes 3 vers 8. Heere, u bent toch gekomen. Om de werken. Des duivels. Te verbreken. Ik lag machteloos gebonden. Gij komt. En maakt mij vrij. Ik was bevlekt met zonde. Gij komt en reinigt mij. Het leven was mij sterven. Tot gij mij op deed staan. Gij doet mij schatten erven. Die nimmer meer vergaan. Amen. Psalm 70, vers 3. Ik ben nooddruftig. Dat betekent ik heb aan alles gebrek. Arm en naakt. Ik zat in mijn schande en schaamte over u. Als ik naakt ben. O God. Mijn helper uit de ellende. Haast u tot mij. Dat is wat? Haast u. Dat betekent. Heere. Het kan geen uitstel leiden. Ik kan niet meer langer zonder u. Haast u tot mij. Heb je haast? Heb je haast? Omdat de nood zo groot is. En je verlangen zo sterk is. Daar is dat. Haast u tot mij. Heer, hoeft het nou niet langer meer te duren zonder u. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Amen. Laten wij danken en bidden. O Heer, laat dat gebed ons maar niet meer loslaten. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Heer, al zou ik alles moeten missen. En al zou alles me tegenzitten. Maar als ik u maar heb. Als ik u maar heb. In mijn hart. In mijn ziel. O, dat te mogen weten. Te voelen. Te genieten. Die vrede. Die vreugde. Die troost. Die kracht. Uw komst. Anders kan ik nooit gelukkig wezen. Kan ik alleen maar bedroefd zijn. Maar als u komt, Heere. Dan is het volmaakt. Goed. Dat is zalig. Met minder verloren. Meer is niet nodig. Als we u hebben. Dan hebben we alles. O, laat dit gebed. De jonge kinderen. De jongeren. En wij allen. O, laat dit gebed ons aan u verbinden. Om dan te zien wat u doen zou. Diegene die zo op u wachten. Zegen zo uw woord. Geef onze broeder, als hij vanavond hier uw woord mag verkondigen. Stel hem ook hier met zijn gezin tot een zegen. Mag hij ook zo door u gesterkt worden. Zegen ons zo. En uw koninkrijk wereldwijd. Uit genade. Amen. Psalm 44. Tweede vers. Psalm 44 vers 2. Dat gaat over de intocht in Israël. Ja, ze waren Israël, maar hoe konden ze Israël nou in bezit krijgen? Het beloofde land. Jericho, die hoge muren, reuzen enzovoort enzovoort. Vers 2. Hun zwaard deed hun dat land niet erven. Ze hebben dat beloofde land niet door eigen inspanningen in bezit gekregen. Hun zwaard deed hun dat land niet erven. Hun arm deed hen geen heil verwerven. Hoe hebben ze dat beloofde land? En dan voelt u dat natuurlijk een geestelijk beeld. Hoe krijgen wij nou dat beloofde land in handen? Maar uw rechterhand, dat is Christus. Uw rechterhand, uw macht, heeft hun die voorspoed toegebracht als ze dat beloofde land hebben ontvangen. De glans van het goddelijk aangezicht heeft hen de zegen, zonder en, dus overwinning, de zegen, de overwinning, wegdoen dragen. Geen eigen prestatie. God gaf het hen, door hen. Hij heeft hen de zegende overwinning wegdoen dragen, want gij omschenen met het licht van uw genadig welbehagen. Zo wordt dat beloofde land verkregen. 44 vers 2. verheffen wij onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.